Goedemorgen broeders en zusters. Als jullie je Bijbels willen openen, Ezechiël hoofdstuk 2. We gaan vanaf vers 1 lezen tot hoofdstuk 3 vers 3. Ezechiël hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 3 vers 3. Dit is het levende woord van de levende God, wat voor eeuwig en voor altijd waar is en zal blijven bestaan. En zeg je hoofdstuk 2 van vers 1, daar lezen wij in Gods woord. Hij zei tegen mij, mensenkind, ga op je voeten staan en ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Hij zei tegen mij, mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, maar die opstandige volken, die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. En zij of zij luisteren, of dat niet doen, ze zijn immers door het omstandig huis. Ze zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken of zij luisteren of dat niet doen, want ze zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik geef. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol. Hij spreidde die voor mijn gezicht uit en hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. In hoofdstuk 3. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op. Spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik. En hij werd in mijn mond als honing. Zo zoet. Tot dusver de schriftlezing. Laten we bidden dat de Heere onze zegen zou geven, zodat we het woord kunnen verstaan. Trouwe liefdevolle God en Vader in de hemel, we bidden u dat u dit eeuwige woord tot ons ook als honing zo zoet laat zijn. Als we het eten en overdenken, dat het ons zal sterken. Dat het ons de juiste weg zal wijzen. Dat we mogen groeien om uw naam ook te verheerlijken. Hier vandaag, maar ook hier op het dorp en in deze wereld. Vader, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, Ezechiël leefde een heel bijzonder leven. Hij was in een priesterlijk gezin geboren. Dat betekende omdat hij een jongen was, dat als hij dan 30 was, dat hij dan in de tempel mocht dienen. En dan van zijn 30ste tot zijn 50ste een priester moest zijn in het huis van God. Maar in het eerste hoofdstuk lezen we in Ezechiël, Ezechiël op zijn 30ste niet de tempel binnenliep, maar aan een rivier stond. Het Kebar Canal in Babylon. Hij was met zijn andere vrienden, met zijn familie en met de mensen om hem heen in ballingschap meegenomen. En dus in plaats van een feestelijk begin op zijn 30ste verjaardag, was hij eigenlijk in ballingschap, een gevangene. En stond hij daar eigenlijk ver van het huis van God, ver van de aanwezigheid van God. En dan staat hij daar en dan gebeurt er iets wonderlijks. Ezechiël beschrijft het in hoofdstuk 1 vers 1. Het gebeurde dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Niet in de tempel, maar ver in het land Babylon kreeg hij visioenen van God te zien. Vervolgens lezen we dat Ezechiël angstaanjagend visioen van God ziet. En dat het bekende visioen met de ogen en de wielen en dat flitsende metaal. En dan zien we aan het einde daarvan, schrijft Ezechiël, toen ik dat zag, wierp ik mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Ezechiël die ligt hier op de grond met zijn gezicht naar de aarde, overweldigd door het ontzagwekkende visioen van God. En als hij daar dan nederig voor God ligt, verslagen van de grootheid van God, hoort hij de stem. En dit is wat de stem zegt in Ezechiël 2 vers 1 en 2. En hij zeide tot mij, mensenkind, ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. Nou, wat verwachten wat er dan gebeurt? God zegt, ga op je voeten staan. Nou, dat verwachten we. En Ezechiël stond op zijn voeten en dan ging hij voor God staan. Maar dan staat er dit. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Twee dingen gebeuren tegelijk. God spreekt en de geest van God komt in hem. En hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Geliefde broeders en zusters, Ezechiël ervaart hier wat hij later zelf zal profiteren aan de dorre been. Als je Ezechiël denkt, dan denk je vaak in Ezechiël 37, dat die vallei met die dorre beenderen. En dan moet God, vraagt God aan Ezechiël, kunnen deze dorre beenderen leven? En dan zegt Ezechiël, u weet het. En dan moet hij daarover profiteren, moet hij het profetisch woord ook over die dorre beenderen uitspreken. En dan begint het te leven. Maar voordat dat gebeurde, gebeurde het eerst in Ezechiël zelf. Zie je dat? God zegt, ga staan. En terwijl God spreekt, komt de geest van God in Ezechiël en doet hem op zijn voeten staan. Het woord van God wordt bijgestaan door de kracht van de geest van God. En samen geven ze Ezechiël de kracht om op te staan. En dat is het begin van Ezechiël, de profeet. In plaats van een priester op zijn 30ste in de tempel, in het huis van God, komt God heel ver bij de tempel vandaan in Babylon. En in Babylonië roept God Ezechiël niet als priester, maar als profeet. En in plaats van 20 jaar als priester te dienen, dient hij 20 jaar als profeet. Maar wat gebeurt er hier nou precies? En hoe kunnen we dit op ons eigen leven toepassen? Dit is de les. Wanneer God spreekt, verenigt hij zijn woord met de kracht van zijn Heilige Geest. Als hij spreekt, dan komt de Heilige Geest met kracht. En wij horen vaak het woord gesproken horen. En dan denken we achteraf, misschien na 2 jaar of 3 jaar, wat heeft de Heer me veranderd? Wat heeft de Heer me bemoedigd? Wat heeft de Heer mijn leven toch veranderd? En dan denken we, hoe gebeurt dat? Nou, Ezechiël laat zien dat wanneer we het woord van God horen, dat dan de kracht van de Heilige Geest ook met de kracht komt. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament nog steeds. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 4 tot 5 lezen we, we weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ezechiël ervaren de kracht van God door het woord van God. Net zoals de gemeente in Thessalonica. Dit is de boodschap die we van Ezechiël leren. Ezechiël moest eerst de kracht van God in zijn eigen leven ervaren. En dan kon hij dat ook weer uitdelen aan andere mensen. En zo is het ook in ons leven. Als wij de kracht van Gods geest ontvangen hebben, door het woord van God, door het evangelie. En dan hebben we hele moeilijke gesprekken met elkaar. Van hoe zit het dan precies? Want ik hoorde het. Ik hoorde het woord van God wel verkondigd worden. En toen maakte ik een beslissing om iemand anders te zeggen. Nou, ik hoor het van God. En God deed dat. En het is eigenlijk heel simpel. Als God spreekt, komt de kracht van de Heilige Geest. Als we het evangelie horen, dan komt daarmee ook de kracht van de Heilige Geest om ons tot leven te wekken. En Ezechiël leert ons dat voordat wij uit kunnen gaan, dat we eerst dat besef moeten hebben. Dat God spreekt en daarmee de kracht van zijn Heilige Geest ook door dat woord komt. Hetzelfde geldt voor ons vandaag, hè? We moeten die levende kracht van God door het woord ervaren. En dan hebben we het vertrouwen dat als we het woord met anderen delen, dat de kracht van Gods geest daar ook doorheen komt. Want wij hebben het woord van God in ons handen. Misschien op je schoot, misschien in je hart. Maar we hebben het woord van God. En dat komt altijd als we het in geloof delen, ook met de kracht van de Heilige Geest. En dat niet alleen, hoe meer de kracht van God in ons eigen leven ervaren, hoe meer we er ook van kunnen getuigen. Broeders en zusters, sinds de dag van Ezechiël, dat hij hem van de grond ophief, diende hij de Heere en verlangde hij naar de wederopstanding van zijn eigen volk. Hoe zit dat bij jullie? Heb je dat ook? Sinds de Heer je tot geloof gebracht hebt, verlang je naar de wederopstanding van de broeders en zusters om je heen, de geestelijke wederopstanding? Of de wederopstanding van Israël, de geestelijke wederopstanding van Israël. En verlang je daar ook naar dat je zelf de kracht van God hebt ervaren door het woord van God? Dat je nu ook naar je familie kijkt en niet zegt van, oh ja, ze weigeren om het te horen, of je buurman of je collega. Maar dat je je beseft. Het is niet dat op een gegeven moment dat jij een heel goed persoon was. En denk van, nou, laat ik nu maar een beter leven gaan leiden. Ik ga nu het evangelie aannemen en nu ben ik eigenlijk iets beter dan mijn buurman, want ik ben een christen en die niet. Of ik loop in een levend geloof en mijn buurman niet. Maar dat je beseft dat het woord van God jouw levend gemaakt heeft. Want toen het woord van God tot je kwam, kwam de Heilige Geest met zijn kracht. Dat voelde je niet. Het is niet alsof je in één keer heel warm werd of wat dan ook. Maar in één keer was je geweten stond voor God. En je hart had een vertrouwen op de Heer. Nou, op diezelfde manier moeten wij ook dat woord weer uitdelen aan anderen. Wij hebben alleen het woord van God. Wij kunnen de kracht van God, de geest van God niet geven. Er is niet iemand die een hele goede evangelist weet, die een soort van geheim ontdekt heeft, dat als die spreekt en dan met een bepaalde trilling in zijn stem, of een bepaalde hoogte of een laagte toon, dat op die manier de geest van God zo gaat. Nee, het is het woord van God. En de kracht van de Heilige Geest komt als we het woord van God delen met onze broeders en onze zusters. Maar hoe werd Ezechiël nou voorbereid? Ik denk dat we allemaal als christenen het verlangen hebben om Gods woord te delen. Of in het klein, bij ons aan de kamertafel, aan de woonkamertafel of de eettafel. Of buiten, of op het werk. Maar Ezechiël krijgt een hele bijzondere voorbereiding. En ik denk dat de Heer dezelfde voorbereiding bij iedereen van ons doet om ons klaar te stomen voor het werk wat hij voor ons heeft. En het gaat in een paar fases. En dat als je je Bijbel voor je hebt, we gaan naar Ezechiël 2 en vers 6 en dan gaan we zo een paar versen lezen. De eerste fase in Ezechiëls voorbereiding is de opdracht om niet bevreesd te worden voor de woorden van het volk en niet ontsteld te staan of niet ontsteld te worden voor hun blik. We lezen in Ezechiël 2 van 6 tot 7. Maar u mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Maar u moet weten, maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of ze luisteren of dat nalaten, want ze zijn opstandig. Nou, de profeet had een hele moeilijke tijd waarin hij leefde, een heel opstandig volk in die tijd. Maar de Heere zegt tegen hem, je moet niet vrezen voor hun woorden en voor hun blikken. Je moet niet vrezen voor hun woorden en voor hun blikken. Ben je wel eens bevreesd voor woorden en voor blikken? Wat zullen ze zeggen als ik dit zeg? Misschien heb je een beleefde familie of beleefde collega's en dan krijg je blikken. Ogen die zo wegrollen of wenkbrauwen die zo naar beneden komen. Dan denk je van ja, als ik dit zeg, dan gaan ze dit zeggen. Of als ik dit zeg, dan krijg ik een blik. En dan wordt het ongemakkelijk. Nou, God roept zijn profeet erop om vastberaden en standvastig te zijn. Om niet bang te zijn voor wat de mensen, hoe die gaan reageren. Maar om te weten wat God van hem vraagt. Dat is heel menselijk, hè? Dat hij daarop voorbereidt. Ik bedoel, de profeet Ezechiël. Je bent een profeet. Nou, profeten zijn van die mannen die overal voor staan en gewillig zijn om te sterven. En aan het begin van de roeping van Ezechiël roept God Ezechiël erop om niet bang te zijn voor de woorden en niet bang voor de blikken. En dan zegt God niet, want die komen er toch niet. Maar dan zegt hij, ook al zijn er dorens en schorpioenen. Nou, ik ben nog nooit door een schorpioen aangevallen, maar het schijnt ontzettend veel pijn te doen. Dus God zegt, ook al komt er ontzettend veel pijn in je leven als je het woord deelt, Ezechiël, dan nog moet je niet bang zijn. Van wat ze zullen zeggen en hoe ze zullen kijken. Nou, ik denk dat het voor ons vandaag de dag hier hetzelfde is. Hier op Urk, als we het woord delen, dan kunnen we in onze gedachten al een heel scenario schetsen. Nou, als ik dit zeg, dan zegt die persoon dat, of dan kijkt die persoon op die manier. En als God zegt, als je mij wil dienen, moet je niet bang zijn voor wat ze gaan zeggen en hoe ze gaan kijken. Nou, dan gaan we verder. Vervolgens krijgt Ezechiël een paar bijzondere instructies. Hij zegt, maar u mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Nou, daar komt de maaltijd in vers 9. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken en zie, daarin was een boekrol. En hij spreidde die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren, zoals een boekrol aan beide kanten beschreven is, beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Ezechiël moest een boekrol eten met klaagliederen, zuchten en weeklachten of rouw opeten. God herhaalt het in hoofdstuk 3. En dan zegt hij in vers 1, daarna zei hij tegen mijn mensenkind, eet wat u aantreft, eet deze rol op, ga en spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf me die rol te eten. Hij zei tegen mijn mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond zo als honing zo zoet. Ezechiël moest een boekrol eten. Dat klinkt misschien als een aparte opdracht voor ons als Nederlanders, om die in je buik te laten gaan. We weten natuurlijk immers wel dat een boekrol, als je iets eet, dat het in je buik terechtkomt. Maar als God zijn woord aan ons geeft, dan is elk woord belangrijk. Het is niet zo dat hij maar een beetje wat extra woorden, wat invulling, om maar goed een boek vol te krijgen. Je moet je nagaan dat in die tijd dat het ontzettend duur was om te schrijven en zeker om te kopiëren en noem maar op. Dus elk woord in Gods woord is belangrijk. Dus moet ik ook elk woord gaan inzoomen. In het Hebreeuws is de buik namelijk de plek van je gevoelens. Zoals ik net met de kinderen deelde. Dat je vlinders in je buik hebt. Dat betekent niet letterlijk, maar dat betekent ook dat we in de Nederlandse taal het idee hebben dat je gevoelens zitten in je buik. Als je iets echt voelt, als het eigenlijk je overmand, hè, zoals verliefdheid dat kan doen, dan voel je dat in je buik. We zien bijvoorbeeld ook in Genesis 43 vers 30. En daar staat dan, en Jozef haastte zich, want zijn binnenste verlangde naar zijn broer. Hij wilde huilen. En daarom ging hij naar een kamer binnen en daar huilde hij. Weet wel waar de tekst vandaan komt, hè? Als hij dan zijn broer Benjamin ziet, dan staat er, zijn binnenste verlangde naar zijn broer. Zijn buik letterlijk verlangde naar zijn broer. Hij voelde het diep van binnen. Ezechiël is nu dus degene die de boekrol op die plek moet komen waar je het voelt. Waar je angst hebt. Of waar je blijdschap hebt. Of waar je verdriet hebt. Of waar je zorgen hebt. Op die plek, zoals wij misschien zeggen, het diep in je hart laten komen. Dit is geen oppervlakkig gevoel, maar een diepe ervaring van datgene wat God aan hem geeft. Ezechiël was niet iemand die zomaar het woord kreeg en dan verkondigde als een soort van doorgeefluik. Maar hij moest het woord diep in zichzelf laten komen, zodat het één werd met hem. Zodat hij het voelde, voordat hij wegging. En het verkondigde. Ezechiël moest het woord van God in zijn hart en in zijn geest laten regeren. Hij moest de pijn van de boodschap eerst diep in zichzelf in laten werken voordat hij het kon delen. Dus de twee bij elkaar. Niet bang zijn. Maar dan ook het woord wat je gaat delen, dat het echt diep in je gevoelens geënt is. Broeders en zusters, wij moeten ook onze harten en nieren vullen met het woord van God. We moeten als het ware, en het gevoel is natuurlijk, dat ik weet, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn, dat het niet een soort van alleen maar gevoel is. Maar het woord van God moet je zo lezen en zo proeven, dat het van binnen je binnenste verandert. Dat als het woord krachtig is, dat het krachtig in je hart werkt. Als de Heere zegt klaagliederen, en dat het oordeel komt, dat je dat voelt in je binnenste, voordat je het deelt. Dat je niet zomaar naar een buurman toe loopt, hey, weet je wel dat je naar het oordeel gaat? Maar dat je het proeft. Dat je er als het ware stil van binnen van wordt. Dat je het als het ware in angst uitspreekt. En dan zegt de Heer tegen Ezechiël, of dan schrijft Ezechiël, in zijn mond was het zoet. Maar in zijn buik is het bitter met klaagliederen en rouw. In andere woorden, wij moeten niet door de Bijbel heen razen om zoveel mogelijk kennis te vergaren. We willen natuurlijk zoveel mogelijk kennis van het woord. Maar we moeten het op zo'n manier lezen dat het ons hart begint te vervullen. Dat het onze buik als het ware vol met vlinders van de liefde van de Heere geeft. Maar ook met de zwaarte van zonde. Dat we leven in te midden van een zondige wereld. Dat we niet zeggen, hey, je doet zonde. Dat wij het gevoel van God, wat hij bij zonde heeft, wat hij bij de redding heeft, wat hij bij de toorn heeft, maar wat hij ook bij de liefde van de Heer Jezus heeft, dat wij dat in hetzelfde manier voelen. Dat kost tijd. Dat kost aandachtig lezen en niet, nou, dit stukje ken ik al. Maar ben ik dit al? Ben ik de tekst? Voel ik het zoals God het voelt? De toorn, voel ik de toorn zoals God de toorn voelt? Voel ik de liefde zoals God de liefde voelt? Voel ik het verdriet naar de verloren mens zoals God dat verdriet voelt? Er staat later in Ezechiël dat God huilde voor zijn volk. Dat hij echt een verdriet had. En dat hij ernaar verlangde dat ze terug zouden komen. Hebben wij dat ook? Ze zeggen, ja, maar ik ben niet zo'n gevoelig mens. Dan moet je het woord meer lezen. Ik denk wel eens dat we zoveel bezig zijn met andere dingen horen, dat we daarom niet zoveel vervuld worden met de verlangens van God. Maar dat we echt gaan lezen en elk woord gaan lezen en proeven, zodat het in onze buik komt. Dat we dagelijks de zoetheid van Christus proeven, die zoeter is dan honing, en zijn aanwezigheid die mooier is dan de mooiste dag. Als het ware dronken moeten zijn van de liefde van God, en dan het woord over de Heer Jezus Christus delen. Dat het als het ware ons leven begint te sprankelen, alsof het is dat als we naar een vriend toekomen, of naar een collega, dat het als het ware is dat de Heer Jezus zelfs aan het roepen is. Dat moest Ezechiël doen. Het woord zo proeven en zo vullen, dat hij als ware dezelfde toon van God sprak. Daarom lees je het woord. Dat is een van de redenen waarom je het woord leest. Om het zo te proeven, dat soms als je het woord leest, dat je de tranen amper kan bedwingen. Omdat je beseft wat er staat. We moeten. Ik denk wel eens, als we dan met een collega moeten gaan spreken, en we weten dat we die collega over de Heere gaan spreken, dan moet het eigenlijk zo zijn dat we, als we over de hemel spreken, dat we net uit de hemel gekomen zijn. En als we over de hel spreken, dat als we net in de hel geleefd hebben. Dat als we over het kruis spreken, dat we als het ware voor het kruis staan. Dat het woord zo een macht over ons heeft. Dat zegt God tegen Ezechiël. Je moet het eten en in je buik laten komen. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het woord van God alleen met kracht uit ons kan komen als het eerst met kracht ons binnen is gegaan. Misschien heb je ook wel eens mensen gehoord die allerlei preken hebben gehoord, en dat is goed, en allerlei boeken hebben gehoord, maar als je dan naast ze zit, dan is het een soort van tweedehands of herkoud voedsel. Het komt eigenlijk niet van hun, maar ze hebben iets moois gehoord, dat heeft hun hart geraakt en ze geven het eigenlijk alleen maar door. En dan heb je mensen die misschien helemaal niet zo vloeiend spreken en niet zo geweldig mooie dingen kunnen vertellen, maar er zit een kracht in. Het zijn mensen die het doorleefd hebben, die het geproefd hebben, die geproefd hebben dat de Heere goed is, die aan het kruis lang gestaan hebben. Die bij de wederopstanding hebben stilgestaan. En als ze beginnen te spreken in een gebrekkige manier van spreken, dan zie je dat als het ware de wederopstanding voor je ogen geschilderd worden. Dan geeft het een vertrouwen in God. Colossenzen 3 vers 16 zegt hetzelfde. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dan zag je het eerste? Laat het in rijke mate in u wonen. Dat betekent niet alleen dat je weet wat het zegt, maar dat ook vandaag de dag, dat bijvoorbeeld de tekst die je vanmorgen las, dat toen je opstond, dat dat in rijke mate door je hart heen gaat. Zodat het vrucht kan dragen. We moeten mannen en vrouwen zijn, en kinderen van het woord van God. Zodat zijn dorpen, steden, landen gevuld worden met mensen, mannen, vrouwen, kinderen die vol zijn van Gods woord. Niet het koude, hetzelfde liedje, maar weer. Die makkelijk als je aan de eettafel, kamer zit. Je weet, dat heb je gezegd en dan heeft je familielid of je buurman of je buurvrouw daar geen antwoord op. En dan zeg je het maar weer en probeer het maar weer op die kant te drukken. Dat moet je niet doen. Je moet vol zijn van het woord van God, zodat er elke dag nieuw brood op de plank staat. Dat er elke dag nieuwe wijn uit je hart vloeit. Dat je zo in Gods woord, dat zo overmand is, dat het elke dag vers is. En dat merk je ook. Mensen die continu over het woord aan het nadenken zijn, dan hoor je een tekst en dan lezen ze die tekst en dan zeggen ze van, wat een prachtige tekst. En dan denk je bij jezelf wel van, nou die tekst heb ik al wel een keer gelezen. Die tekst weet ik toch al? Maar dan beginnen ze erover te spreken en dan besef je, maar ik kende de tekst eigenlijk nog niet. Er wordt niks nieuws verteld, maar de kracht van het woord in een persoon geeft kracht als het eruit vloeit. Nou, dan komen we bij het delen van het woord. Het majesteuze werk van God. En dan gaan we naar Ezechiël 37. Dan gaan we eigenlijk een soort van grote sprong maken naar veel later in de bediening van Ezechiël. En dan zien we de uitwerking hiervan. Ezechiël ziet een vallei vol dorre beenderen. En dat stelt hier de hopeloosheid van Israël voor hoe ze zich voelen. Het staat ook in Ezechiël 37, we hebben onze hoop verloren. Het is een slagveld van verlorenheid en hopeloosheid. Niet veel anders dan de geestelijke gesteldheid in ons land vandaag. Maar dan krijgt Ezechiël van God de opdracht om tot de dorre beenderen te profiteren. Dat staat er in Ezechiël 37 van 7 tot 10. Toen profiteerde ik zoals mij geboden was. En dan ontstond een geluid, zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar en elk been bij het bijhorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. En er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. De botten werden samengevoegd en ze leken op lichamen, maar ze waren nog steeds levenloos. Ze misten de levensadem. Dat is als je alleen het woord komt, er gebeuren wel dingen, maar dan moet de geest van God ook komen. Dan zie je hetzelfde weer, hè? Het woord van God zei tot Ezechiël, sta op. Maar wanneer stond hij pas op? Als de geest van God samenkwam en dat verhees hem tot leven. Nou, als wij met mensen, tegen mensen het woord van God spreken, dan voegen we eigenlijk bij wijze van spreken de botten bij elkaar. He, dat is niet hetgeen waar Ezechiël het hier letterlijk over heeft. Hij heeft het hier over de wederopstanding van Israël, dat in de toekomst weer zou komen. Maar er zit ook een beeld erin voor ons, dat we dat kunnen zien hoe God, zeg maar, door zijn woord werkt. En dan moet Ezechiël weer profiteren. Maar moet je kijken naar de richting waarop hij gaat profiteren. Zeg je dat, profiteren? Begrijp wat ik bedoel, hè? Vers 9, en hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. Profiteer, mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt Yahweh de Heere. Geest, komt uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. En ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Twee dingen. Eerst spreekt hij tot de beenderen. En dan wordt het allemaal samengevoegd. En dan is het een andere richting. Zie je dat? Dan spreekt hij tot de geest. Tot God. En dan geeft God leven. Dat is hetzelfde in ons leven. Wij moeten in twee verschillende richtingen spreken. Eerst naar de mens, maar tegelijkertijd naar God. Als we met mensen spreken, ik weet het ook wel, dat zeg ik bij mij ook. Als je mensen die bekenden van je zijn, dan heb je de neiging om daar een hele discussie mee aan te gaan. Maar dan ben je eigenlijk alleen maar beenderen bij elkaar aan het voegen. Zonder leven. Maar Ezechiël moest tegelijkertijd eerst naar de mensen, maar dan ook tegelijkertijd naar God spreken. Dan zegt hij, profeteer. Dat is een bijzonder woord, hè? Ezechiël moest tegen God profeteren. Dat betekent het roepen dat het gebeuren zal. Dat is verder nog dan vragen. Het is eigenlijk een heilig, eerbiedig moment, Heer. Maar het is niet dat Ezechiël hier als het ware op zijn knieën ging. Maar hij sprak tegen de geest en God riep hem daarop aan. Geest, kom en geef leven aan het volk van Israël. Israël, komt tot leven. O God, geef leven aan het volk van Israël. De botten hier stellen dan ook het volk van Israël voor. Terwijl de wind natuurlijk de geest, de ruach, de geest van God vertegenwoordigt. En Ezechiël voorziet hier een wederopstanding van Israël, waardoor het woord tot Israël komt, maar tegelijkertijd ook de geest van God met kracht het volk doet wederopstaan. Dus het beeld ook van het evangelie, dat eerst naar de Joden kwam en in de toekomst ook het hele volk tot hem zal brengen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zien hoe de kracht van de Heilige Geest werkt. Want die redding die er naar de Joden gekomen is en uiteindelijk ook volbracht zal worden, die is ook naar ons gekomen op dezelfde manier. Door het woord en dan ook de kracht van de Heilige Geest. En dus moeten wij, broeders en zusters, net zoals Ezechiël, ook het woord delen en tot God spreken. God, laat uw Heilige Geest in mijn broer, in mijn zus, in mijn vader, in mijn moeder, in mijn opa, in mijn oma, in mijn collega, in mijn buurman komen. Als ik met ze spreek, Heer, ik wil niet dat het een soort van religieuze discussie van ik en jij en wel eens niet is. Maar dat als ik het woord deel wat u in mijn hart gebrand heeft, dat er met groot verlangen uitkomt, dat u dan met uw Heilige Geest ook echt een opwekking geeft in het hart. Wanneer we het evangelie delen, roepen we tot mensen die hopeloos verloren gaan. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Maar tegelijkertijd roepen we tot God. Geef leven aan deze dorre beenderen. Ik weet dat ik zelf, ik kan de hele dag praten, maar dan blijft het dood. Maar als uw geest komt, dan komt er leven. En dus moeten we tegelijkertijd zeggen, Heere, laat de wederopstanding van de Heere Jezus Christus, de geest van de levende God, deze geliefde ook tot leven komen. Dat roepen we natuurlijk niet hardop, maar dat bidden we als we evangeliseren. Als we het woord delen. Misschien een moment dat we gepland hebben, misschien een moment dat we niet gepland hebben. Dat we in één keer in een gesprek zitten. Broeders en zusters, ik wil jullie op het hart drukken. Dat telkens als je over de Heer Jezus spreekt, dat het een heilig moment is. Als je als het ware aan de vallei met dorre beenderen staat. Dat op elk moment de geest van God kan komen en leven geven. Dan moet je telkens herinneren. Want soms heb je 15 gesprekken en er gebeurt niks. En op een gegeven moment ga je het gesprek maar in. Nou, weer een discussie. Maar om je hart vol te houden met het woord van God. Dat je het elke dag leest. En elke dag eet en proeft. En als je het dan gaat delen. Dat je dan weet. Misschien vandaag. Heere, zend de geest van God in deze persoon. Breng het tot leven. Laat alles versmelten wat het tegenhoudt. Dat alle muren en alles wat opgebouwd is, allemaal omvervallen. Zodat het levende water intrek kan vinden in het hart. Gelooft u nog? Geloof je nog? Geloof je nog dat God de mensen om je heen tot redding kan geven? Geloof je dat God Urk volledig tot Christus kan brengen? Geloof je dat God jou kan gebruiken om één persoon tot de Heer Jezus te brengen? Misschien zeg je, ja, maar wie ben ik? Ik weet hoe je voelt. Zo voel ik mezelf ook. Wie ben ik? We zijn maar simpele mensen. Toen ik net tot geloof kwam, toen wetende mijn achtergrond en het leven waar ik geleefd heb en de zwaktes van mezelf, toen dacht ik, Heer, ik ben nu de gerechtigheid van Christus, ben ik omkleed, al mijn zonden zijn vergeven. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer verder leven. Ik wil gewoon direct naar de hemel. Ik wil niet meer een andere zonde zondigen. Ik wil niet meer iets zeggen met mijn mond waar ik later van denk. Ik wil direct naar de hemel. En tegelijkertijd wou ik ook stiekem, voor God is natuurlijk niet stiekem, maar wou ik één persoon tot de Heer zien komen. Dus er was het een soort van, ja, we maken natuurlijk niet echt een overeenkomst op die manier. Van Heere, ik wil één persoon in mijn leven voor mijn gezicht tot u zien komen. En dan wil ik sterven. Nou, de Heere die schonk me de grote zegen dat de, en eigenlijk, ik sprak me wat wartaal uit, zeg maar de Heere die werkte. En mijn beste vriend die kwam tot geloof. En toen zat ik, zeg maar, op de bank. Ik zag hem tot geloof komen. Ik ging op de bank zitten, want ik dacht, einde van mijn leven. Dus ik denk, ja, dat was de overeenkomst. Dit is het einde. Op een gegeven moment zat ik daar, ja, gebeurt niks. Ik denk, de Heere, als het einde is, dan werkt hij ook direct. Dus toen was er van, Heere, nog meer. Maar nog steeds hetzelfde gevoel. Heere, het liefste zou ik vandaag naar de hemel gaan, zodat ik nooit meer uw hart verdriet doe. En tegelijkertijd is de Heere genadig. En gebruikt hij mensen met al onze gebreken om het woord te delen aan anderen. Dat andere mensen ook die eeuwige liefde van God kunnen proeven. Dus laten we ook dan, zeg maar, tot onze laatste dag het woord delen en bidden dat God een grote opwekking hier misschien wil doen. Of misschien geen grote opwekking. Misschien één voor één voor één voor één. Laten we samen bidden dat de kracht van de wederopstanding van Christus, degene die nu geketend zijn aan de machten van de duisternis, zal verbreken. Want ik geloof dat God jou daarvoor wil gebruiken. Er zijn mensen waar ik nooit mee zal spreken. Waar jullie elke dag mee spreken. In sommige levens zijn jullie misschien de enige levende getuigenis van de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen in je leven die misschien, wat wij denken, nou misschien dan over 20 jaar wel. Maar misschien hebben we geen 20 jaar. Misschien hebben zij geen 20 jaar. Vandaag is de dag om het woord te delen. Vandaag moeten we het woord eten en proeven. En dan spreken tot God. Dat vandaag misschien de dag van de redding is. Van de mensen waarvan we het meeste houden. Broeders en zusters, Ezechiël voedde zijn buik met het woord. En de rest van zijn leven stroomde het woord van God. Uit zijn buik. Uit zijn mond. Uit zijn hart. En als je dan het boek van Ezechiël bekijkt, dan zie je eigenlijk de eerste 24 hoofdstukken is in het oordeel. En het eindigt dan in de dood van de vrouw van Ezechiël. En ook de afscheiding eigenlijk van God naar Jeruzalem. En dan is het een soort van radiostilte. Dan hoor je niks. Dan gaat het allemaal naar de andere volken toe. En dan komt de wederopstanding. Van het volk van God. Van Israël. En dan zie je dat zo helemaal naar het einde. En het eindvisioen staat, de Heere is daar. Dan wonen ze in die stad waar Gods geest overal is, waar de zoon van David, Jezus Christus zelf, in de tempel woont. Als koning, maar ook als eeuwige priester. En dan in die stad, die wordt genoemd de Heere is daar. En daar eindigt het boek van Ezechiël. Onze levens zijn net zo. We leven hier door deze wereld heen. We leven hier door de moeite en door de zwaarte heen. Maar uiteindelijk zullen we komen waar we oog in oog met onze koning, met onze priester, met onze profeet, met onze God, de Heer Jezus Christus, de Vader en de Geest zullen staan. De Heer is daar, waar we leven met Hem voor in eeuwigheid. Die dag komt snel. Dus laten we vandaag, nu het nog op aarde daglicht is, het woord tot ons nemen, het proeven. En dan bidden tot God dat Hij krachtig in de mensen om ons heen zal werken. Zodat wij de wederopstanding van Christus keer op keer in de mensen om ons heen zullen zien. Amen. Laten we bidden.